vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. We lezen vanaf vers 10. Zullen we lezen, bidden en dan de tekst uiteenzetten. Petrus schrijft onder leiding van Gods geest in 1 Petrus 5. Hij schrijft: de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Vader, voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is. En we bidden, Vader, dat u ons heiligt door uw waarheid, Heer. Uw woord is de waarheid. Dat u ons denken, wat betreft wat we gaan behandelen, dat u dat hernieuwt. En dat het overeenkomstig uw woord mag zijn, Heer. En dat we niet, zoals we iedere week bidden, niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Opdat Christus in en door ons verheerlijk zal worden, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat velen van jullie de hoop hadden opgegeven dat we deze brief ooit zouden afronden. Maar vandaag is de dag toch echt aangebroken dat we 1 Petrus gaan afronden. Mijn vrouw geloofde me niet toen ik zei dat we het gaan afronden, maar het is toch zo. Het gaat vandaag echt gebeuren. Nou, laten we samen even terugblikken. Want we zijn er zo'n 7 weken zijn we eruit geweest. En we zijn best wel lang al in de brief. Dus heel veel dingen die zijn alweer op de achtergrond geraakt. Maar wat hebben we gezien? De apostel Petrus schreef onder leiding van Gods geest deze korte maar zeer rijke brief aan discipelen in de verstrooiing. In Pontus, in Galatië, in Cappadocië, in Azië en in Bithynië. Regio's die in de oudheid deel uitmaakten van het Romeinse Rijk. Voornamelijk gelegen in het huidige Turkije. De discipelen waar de apostel Petrus aan schreef waren discipelen die te maken hadden met vervolging. Met verdrukking, met lastering. Ze werden gesmaad. Simpelweg omdat het volgelingen van de Heer Jezus Christus waren. Als je de brief leest, dan zie je dat het christen worden of christen zijn alles raakte. Christenen hadden oneenigheid met de overheid. Slaven die christenen waren, werden onrechtvaardig behandeld door hun meesters. Vrouwen die discipelen waren, hadden te maken met mannen die het woord van de Heer ongehoorzaam waren. En dan kun je nog discussiëren, zijn dit mannen die wel of niet wedergeboren zijn, maar het ding is, de man had zijn vrouw niet lief op de wijze waarop de Heere God dat opdroeg. Mannen werden opgedragen om met begrip met hun vrouw samen te wonen. En dit is wel het, denk ik, een volgeling van de Heere Jezus worden. Het beïnvloedt iedere relatie die je hebt. Iedere relatie. Het brengt een verschuiving in alle verhoudingen die er zijn. En dat merkten dus deze discipelen. En dat merken wij ook als discipelen in 2024 nu. En daarom is deze brief zo relevant vandaag de dag. En wij leven in een gedeelte van de wereld waarin het je niet fysiek je leven kost om een discipel van de Heere Jezus te zijn. En vanaf ongeveer de 18e eeuw, tijdens wat ze noemen de verlichting, werd het in het Westen over het algemeen veilig om openlijk christen te zijn zonder dat het je fysiek je leven kostte. Het is hier vrij zeldzaam dat je actief vervolgd wordt omwille van je geloof. Een vrijheid van godsdienst is een hoog goed hier in het Westen. En hoewel ik net zei dat de brief relevanter is dan ooit, gaat de inhoud vanwege onze gewenning aan deze vrijheid vaak aan ons voorbij. Laat me vooropstellen dat christenen vervolging niet hoeven op te zoeken. Veel christenen in het Westen kampen ook onterecht met een schuldgevoel dat omdat ze niet vervolgd worden, dat ze dan niet waarlijk christen zouden zijn. En dat is ook niet het geval. Het is zo'n conclusie is te kort door de bocht. Maar we kampen wel met enkele uitdagingen. Enkele gevaren die voortkomen uit deze vrijheid waar we van genieten. En ik kan een hele lijst opnoemen, maar in het bijzonder tackelt Petrus met zijn brief drie gevaren waar wij vandaag de dag ook hier in het Westen mee kampen. Nou, het eerste is, hier in het Westen hebben we een vertekend beeld van wat lijden daadwerkelijk inhoudt. Lijden omwille van Christus. En we zijn er zo gewend aan geraakt dat mensen het christendom over het algemeen tolereren, vooral onder het mom van vrijheid van godsdienst, dat we er niet mee kunnen omgaan wanneer mensen ons waarlijk smaden, lasteren en verdrukking, omdat we staan voor de waarheden van de schrift. We kunnen daar niet mee omgaan. Het is geen voorrecht en een zegen meer voor ons dat we openlijk en actief ons geloof kunnen belijden hier. We zien het nu tegenwoordig als een fundamenteel recht. En we zijn ervan overtuigd dat Nederland bijvoorbeeld een christelijk land is. En wanneer het erop aankomt, het ook moet opnemen voor de discipelen hier in Nederland. En als de overheid dat niet doet, dan doen wij eigenlijk exact het tegenovergestelde wat in deze brief staat. Wij gaan demonstreren. We gaan mensen in de overheid gaan we smaden, we gaan ze lasteren. Kijk alleen maar terug naar de coronaperiode. Hoeveel christenen zich online gedroegen. En probeer dat eigenlijk te rijmen met wat wij de afgelopen maanden hebben gezien in deze brief. Je kunt dat niet rijmen met elkaar. Het betekent dat we alles van de overheid moeten accepteren en aannemen en al dat soort dingen. Nee, dat hebben we uitgebreid, uitvoerig behandeld in deze brief. Dus een van de dingen is, we hebben een vertekend beeld van lijden. Nou, een ander ding is, een ander gevaar, een andere uitdaging, is geestelijke luiheid en comfort. Bestudeer de geschiedenis van de kerk, vooral de periode waarin het goed ging met de gemeente, waarin het relatief rustig was. Het heeft de gemeente niet vaak goed gedaan. In plaats van een diep afhankelijkheid van God zie je veel belijdende discipelen heel comfortabel worden. Weinig urgentie voor het groeien in kennis en genade. Weinig urgentie voor het delen van het evangelie. En je ziet veel al om je heen in Nederland een oppervlakkig geloof dat voornamelijk cultureel en traditioneel is. Zonder de kracht, de toewijding die volgt uit een liefde voor Christus. En vooropgesteld, dit zijn geen aanklachten, dit zijn observaties. Dit zijn dingen die we met z'n allen om ons heen ook zien. Als je op het internet gaat, als je op social media gaat, dan zie je ook heel veel mensen klagen over de staat van de kerk. En met name over de dingen die ik nu al heb benoemd. Het derde is morele en theologische compromissen. En je ziet wijdverbreid om je heen hoe kerken toegeven aan de inclusieagenda. Een afwijking van duidelijke leerstellingen in de schrift om meer in lijn te zijn met de cultuur. Om toegankelijker en laagdrempeliger te zijn. Je ziet dat een groot deel van de belijdende kerk steeds meer op de wereld gaat lijken, terwijl dat iets is waar Petrus enorm tegen waarschuwt in zijn brief. En Petrus tackelt dit allemaal, want het ding is, de mensen waar Petrus aan schreef, dat waren mensen van vlees en bloed, net zoals jij en ik. Mensen die echte problemen hadden, zoals jij en ik. Mensen die leefden in een gevallen wereld, die Christus en zijn discipelen vijandig gezind zijn, net zoals ze dat ons ook zijn. En toen ik zelf tot bekering kwam, was er een uitspraak van Delano die mij heeft geholpen in mijn wandel. Je bent 24-7 ben je een discipel van Jezus Christus. 24-7. Dus hoewel het nuttig is om te kijken naar hoe je moet handelen in specifieke situaties, is het vooral belangrijk om te groeien in kennis en genade en altijd gevormd te blijven worden door God, opdat je in iedere situatie naar zijn wijsheid handelt. En dat allemaal tot eer en glorie van zijn naam. En je ziet dat hart terug bij Petrus. Dus nogmaals, wat hebben we behandeld? Waar begon hij mee? Met de discipelen in de eerste 12 versen van de brief herinneren aan hun identiteit en de hoop waarin ze staan. Dat heeft iedere discipel altijd nodig. Dat doet Paulus ook wanneer hij de brief aan de Efeziërs opent. Er uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En we zagen dat Petrus begon niet met allerlei geboden. Hij nam de tijd om God te prijzen voor zijn grote barmhartigheid. Want overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En te midden van verdrukking en vervolging helpt dit je om nuchter te worden. Het haalt je focus af van eventuele zelfmedelijden, van wanhoop, van verwarring, van onbegrip. Het haalt je focus af van al de dingen om je te doen zien op hem die ons zalig heeft gemaakt. Dat is wat dat doet. En dan om vervolgens te horen dat er een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis in de hemelen bewaard wordt voor ons. En niet alleen dat, en dit is het prachtige, niet alleen dat wordt bewaard, u wordt immers bewaard door de kracht van God, door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dit biedt zoveel hoop wanneer je door moeilijkheden heen gaat. En vergeet niet wat ik eerder heb gezegd, het overgrote gedeelte van het woord u in het Nieuwe Testament, in het Grieks is het meervoudig. He, wij nemen die dingen altijd en we plakken ze heel persoonlijk. En ja, het is goed om de schrift toe te passen, persoonlijk. Maar het is meervoudig. Wanneer bijvoorbeeld Paulus ook schrijft, u bent een tempel van de geest, uw lichaam is een tempel van de geest. Heeft hij het niet alleen individueel over jou, hij heeft het over de gemeente. En dat helpt ons dus om te zien hoe belangrijk gemeenschap is. Die onderlinge gemeenschap, het samen wandelen in Christus. Elkaar bemoedigen, elkaar aansporen, elkaar opbouwen, elkaar vermanen als dat nodig is, elkaar troosten en dragen. Daar helpt het ons bij. En nogmaals, nadat Petrus uiteen heeft gezet wat de hoop is waarin de discipelen staan, wanneer hij heeft uitgelegd dat die verzoekingen waarmee discipelen te maken krijgen, die beproevingen van het geloof tot lof en eer en heerlijkheid zullen zijn bij de openbaring van Jezus Christus, legt hij uit dat de genade, de hoop waarin discipelen staan, hetgeen is waar de profeten van het Oude Testament naar speurden en zochten. Wij staan in de dingen waar zij naar zochten en speurden. En niet alleen dat, engelen zijn begeerig om zich te verdiepen in hetgeen waarin wij staan. En dan pas, wanneer hij al die dingen uiteen heeft gezet, dan pas komt Petrus met geboden. Dan pas komt hij met geboden. En al die geboden confronteren het denken en hernieuwen het denken om het lijden in het juiste perspectief te zien. Dus hetgeen, en dit is belangrijk voor ons om te beseffen, hetgeen waar Petrus continu toe oproept in de brief is heilig wandelen. Wandel heilig. Niet meer zoals de wereld waar je eerst onderdeel van was. Niet meer als de wereld die jou nu vervolgt. En ook niet meer naar die vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Wandel heilig. En dus deze oproep. Doet hij het vandaag? Hij doet het niet. Deze oproep in 1 Petrus 1, versen 14 tot en met 16. In het eerste hoofdstuk, wat schreef Petrus? Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En laat dit een les voor ons allen zijn. Alles waartoe we een broeder of een zuster toe oproepen, alles wat we voor hen verlangen en waar we hen in willen zien wandelen, moet niet gegrond zijn in wat wij willen, in wat wij vinden, in wat wij wensen. Het moet gegrond zijn in wie God is. Dat is wat Petrus hier doet. De heilige wandel, daar wordt toe opgeroepen, omdat hij die geroepen heeft, de God die ons geroepen heeft, hij is heilig. En ik heb het vaker gezegd, alles in deze brief ligt in wie God is en wat hij in Christus Jezus gedaan heeft. Alles ligt daarin. Waarom worden we opgeroepen om ons te onderwerpen aan alle vormen van gezag? Waarom moeten we dat verdragen? Ook een goddeloze overheid. Omdat Christus ook voor ons geleden heeft. En hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dit is het ding. Kijk, opstandigheid is iets van de oude mens. Het is iets van het vlees. En nederigheid en onderwerping en hem laten vergelden op zijn tijd is wandelen zoals Christus heeft gewandeld. En dit gaat radicaal in tegen onze cultuur. Ook in de kerk. Want vaak zijn wij eerst Nederlanders voordat we christenen zijn. Ons denken is vaak eerder in lijn met de Nederlandse grondwet dan met wat God heeft geopenbaard in zijn woord. Dus we roepen eerder naar vrijheid van godsdienst dan lijden omwille van Christus. En daarin moet ons denken hernieuwd worden. En ja, we leven hier. We zijn hier en we hebben een Nederlands paspoort. Maar we zijn bijwoners en vreemdelingen, zegt Petrus. We zijn bijwoners en vreemdelingen. Ons burgerschap is in de hemelen. Dus broeders en zusters, als wij verdrukt worden, als wij gesmaad worden, als wij worden afgewezen omdat we discipelen van Christus zijn, omdat we trouw zijn aan de waarheid, sla acht op wat Petrus zo'n 2000 jaar geleden heeft geschreven. 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 14. Let op wat hij schrijft. En dit hebben we natuurlijk behandeld. Degenen die dat terug willen zien, kunnen dat op de website terugluisteren. Hij schrijft, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. En weten jullie nog, toen we bevreemden hadden behandeld? Dat is het idee dat als iemand onverwachts voor je deur staat en je opeens helemaal verward bent van, wat doet die persoon nu hier? Dat is het idee, laat het u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, let op wat hij schrijft, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. En let op hoe hij het perspectief verandert. Wat hen betreft, dus zij die vervolgen en smaden, wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dat is je denken hernieuwen. Dat is je denken hernieuwen. Bijvoorbeeld, wat hebben we gezien toen de Olympische Spelen laatst waren? Ja, de wereld was te klein. Want dat goddeloze ritueel wat aan het begin was, Ja, dat hebben we allemaal gezien. En terecht. Terecht kunnen we er niet tegen wanneer Christus gelasterd en gesmaad wordt. Maar de manier waarop we dat uiten is ook niet in lijn met wat God ons leert in zijn woord. En daar moet ons denken dus in hernieuwd worden. Want wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. En het ding wat wij moeten leren is dat we niet alleen aards en in dit moment moeten denken, maar wij weten wat Paulus heeft geschreven, dat iedere knie zal buigen. Iedere tong zal belijden dat hij Heere is. Die dag komt. En wij maken niet dat zij dat gaan belijden. Wij maken niet dat zij hun knieën buigen. Het zal Christus zijn die komt. Die zal dat doen. Maar hier kunnen we alleen op acht op slaan. Als we hebben geluisterd naar wat hij eerder schreef. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar 1 Petrus 2 te gaan. Een wat langer gedeelte te lezen. Dit is zo cruciaal om onze identiteit goed voor ogen te hebben. Onze identiteit in Christus. En tegelijkertijd, broeders en zusters, wat we moeten leren balanceren is dit. Dat de overheid dus bijvoorbeeld of mensen Christus smaden, betekent niet dat we stil hoeven te blijven. Dat is het ook weer niet. Want we lezen bijvoorbeeld hoe Johannes de Doper Herodes oproept tot bekering. We lezen dat. Maar dat is dus ook het ding wat we moeten doen. We moeten niet lasteren en we moeten niet smaden. We moeten mensen oproepen tot bekering en we moeten het evangelie verkondigen. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar laten we kijken naar onze identiteit. 1 Petrus 2. Petrus schrijft: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. En let op, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover. Dus dit moeten we met z'n allen meenemen als discipelen. De oproep om te komen en te naderen tot hem. En herinneren wat onze identiteit in hem en door hem is. Als we dat niet voor ogen houden, dan zullen we al het andere niet doen. En als we het al zouden doen, dan zouden we het ervaren als een ondraaglijke last. Dus, heilig wandelen. Lijden omwille van Christus ook zien in het licht van hoe Christus voor ons heeft geleden. Zijn lijden heeft zaligheid teweeggebracht. Hij is verheerlijkt. En ook zo zal ons lijden tot eer en glorie van hem zijn, en zullen wij ook op een dag verheerlijkt worden. Dus deze brief leert ons onder andere hoe we iedere dag als discipelen door het leven horen te gaan. Zelf en juist onder moeilijke omstandigheden. En Petrus heeft ook veel gewezen op de onderlinge verhouding, hè, die broederliefde. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Ja, dat wat dient te regeren. En heeft ook gewezen op wat het hart van ouderlingen dient te zijn in de gemeente. Daar hebben we ook een miniserie van gedaan. En we zijn dus aan het einde. We hebben gezien, voordat we naar de wapenrusting gingen, hij wees op de realiteit van de geestelijke strijd. De vijand die rondgaat als een brullende leeuw. En dat is nodig. En dat het nodig is dat we ons vernederen onder de machtige hand van God. En dat we vast in het geloof weerstand moeten bieden aan de duivel. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nu dan, broeders en zusters. Er is geen bemoedigendere manier waarop Petrus deze brief had kunnen afsluiten. Want nadat hij heeft gewezen op hoe discipelen dienen te wandelen, sluit hij af zoals hij ook begonnen is. Hij richt de aandacht op onze grote God. Vers 10. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Let op hoe hij God noemt. En het is zo inzichtelijk en belangrijk voor ons om te zien hoe hij God noemt. Te midden van alles waar die discipelen doorheen gingen. Hij zegt de God nu van alle genade. Dus God is de God van alle genade. Iedere vorm van genade komt van hem. Dus genade in al haar vormen is afkomstig van de Heere God. En broeders en zusters, genade verwijst hier naar alle onverklaarbare goedheid, liefde en vergeving die God en toerusting die God aan mensen schenkt. We hebben in deze brief gezien, we hebben genade ontvangen om tot leven te komen in onze Heere Jezus Christus. Het is de voortdurende hulp van God in het leven van zijn kinderen waar hij ook naar verwijst. Ook daar hebben we genade voor ontvangen. Hij geeft ook de genade om te volharden in het geloof. Vooral in tijden van lijden en beproeving. En dat is cruciaal voor ons om te begrijpen. Petrus wil niet dat we denken dat we een lijst aan taken en geboden hebben ontvangen. Om ons daar gewoon even aan te houden. We hebben Gods genade nodig om te volharden. Als hij die genade niet geeft, dan zijn we hulpeloos en zijn we hopeloos. Maar dat zijn we niet, want alles wat we nodig hebben, al hetgeen waartoe Petrus heeft opgeroepen, daar geeft God genade voor. Hij heeft reddende genade gegeven, hij geeft volhardende genade en hij geeft ook transformerende genade. Dus niet alleen volharding in de vorm dat we de moed niet verliezen. Hij geeft ook de genade die we nodig hebben om heilig te wandelen. Let op wat Paulus schreef aan Titus in Titus 2, versen 11 tot en met 13. Hij schreef, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus wat een God dienen wij. Hij wil niet alleen dat we heilig wandelen. Hij geeft wat we nodig hebben om dat te doen. Hij geeft wat we nodig hebben om dat te doen. Maar er is iets belangrijks wat we niet uit het oog moeten verliezen. Wat er ook in 1 Petrus 5 staat. Ivan heeft dit behandeld. Aan wie geeft God genade? Als je in je Bijbel naar 1 Petrus 5 vers 5 gaat. Ik heb hem niet op het scherm. En het einde ervan. Wat schrijft Petrus? Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. De nederigen geeft hij genade. Dit vergt dat we in afhankelijkheid en onderwerping aan God leven. We dienen in dit leven voor alles, broeders en zusters, onze volledige afhankelijkheid van God te erkennen. In alles. He, God moet de genade geven ons met een, om ons met een blijmoedig hart ons te doen onderwerpen aan een goddeloze overheid, een onrechtvaardige werkgever, een ongehoorzame man of vrouw. We hebben Gods genade daarvoor nodig. We dienen in nederigheid te erkennen dat alleen Hij ons in staat kan stellen om niet toe te geven aan de begeerte van het vlees. Dus dit is niet afhankelijk van de vleeselijke wilskracht van de mens. Daar is dit niet van afhankelijk. Maar het komt van de geest die in ons woont om Christus Jezus te verheerlijken. En daarbij nemen we niet de houding dat we achteroverleunen en zeggen, hè, God moet het maar doen. Dat is niet wat we doen. Maar je wandelt actief in en met het vertrouwen dat Hij het in en door jou doet terwijl je gehoorzaamt. Dus die genade geeft Hij. Al die genade aan hen die zich vernederen onder de krachtige hand van de Heere God. Die naar Hem toekomen, wetend dat Hij hen gebiedt, maar Hem nodig hebben om die strijd tegen het vlees te overwinnen. En dit verandert ons perspectief ook en dit geeft ons hoop. Want we zijn niet alleen in de strijd, we zijn niet aan onszelf overgelaten. Dus de God van alle genade, en let op hoe Petrus alle heiligen nog meer bemoedigt, let op wat hij schrijft. Dus de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Petrus herinnert al de heiligen, dus ook ons hier vandaag de dag, dat onze roeping niet zomaar een menselijke beslissing was. Niet wij hebben God gezocht, Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons geroepen. En dat biedt hoop. Want Paulus schreef ook aan de Romeinen in Romeinen 8 vers 28 tot en met 30. Hij schreef, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En let op wat hij verder schrijft. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus de Heere God heeft ons in Christus Jezus geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Die glorieuze toekomst waar we naar uitkijken. Die hoop, die genade die ons gebracht gaat worden bij de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Dus Hij heeft ons niet geroepen om halverwege af te haken. Hij heeft ons geroepen en Hij laat ons niet meer los. Net zoals Paulus schrijft, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En lees nooit over de uitdrukking in Christus Jezus heen. Het laat ons zien en het drijft ons om de ogen gericht te houden op de leidsman en voleinder van ons geloof. Kijk, als we Christus hieruit uithalen, dan prediken we simpelweg moraliteit. Dat is het. Maar alles wat we doen en alles waartoe we worden opgeroepen is in Christus Jezus. Want die roeping tot de heerlijkheid is alleen mogelijk in en door de verbondenheid met de Heere Jezus Christus. Alleen in en door Christus ontvangen wij genade en delen wij in de toekomstige beloofde heerlijkheid. Ik zeg het vaker. Er is geen heil buiten Christus om. Er is geen hoop voor mensen buiten Christus om. En onze verbintenis met Christus is niet iets abstract. We zijn door het geloof één met Hem, verbonden met Hem. Verbonden met de levende Christus. We zijn niet slechts verlost door Christus zijn dood en opstanding, maar leven nu in voortdurende gemeenschap met Hem. Dus de Heere Jezus is niet enkel de historische verlosser, Maar hij is de levende Heere in wie wij dagelijks ons leven en ons kracht vinden. En hij is dus ook de bron waardoor wij genade ontvangen, zoals eerder gezegd. En dit brengt ons bij een prachtig vers wat we kennen in Johannes 15 vers 5. En het feit dat hij de ware wijnstok is, hij zegt zelf in Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus ons leven is volledig afhankelijk van onze verbondenheid met hem, broeders en zusters. Alleen dan hebben we hoop om gehoor te geven aan alles wat er staat in deze brief en in de rest van de schrift. Let op wat Petrus nog meer schrijft. Hij schrijft: hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Maar voordat we ingaan op wat God zal doen, let op wat Petrus doet. Hij erkent het lijden van zijn lezers. Hij erkent het. Hij bagatelliseert het niet. Hij negeert het niet. Ze lijden echt. Maar let goed op wat hij de hele tijd doet. Hij plaatst het lijden in het juiste perspectief. Dat is wat hij continu doet. Het lijden is tijdelijk. Het is beperkt. Voor ons hier lijkt het een eeuwigheid. Als wij door moeilijkheden heen gaan. Maar hij schrijft na een korte tijd van lijden. En zo schreef Paulus ook in 2 Korinthe 4 over lichte verdrukkingen. Iedere keer wanneer ik daar kom, verbaas ik me. Want als je Handelingen leest, dan moet je je afvragen, hoe ziet Paulus dit als lichte verdrukkingen? En door dit te schrijven, nogmaals, is het niet zo dat wij die nu door moeilijkheden heen gaan, zoiets moeten hebben van, oké, ik moet niet zeuren. Nee, maar plaats het wel in het juiste perspectief. Weeg het tijdelijke lijden af tegen de eeuwige heerlijkheid. Dat is wat je moet doen. En dat is niet wegkijken voor je problemen, dat is niet naïef zijn, want je zult nog steeds moeten dealen met je problemen in het leven. In de genade van de Heere weliswaar. Maar dit tijdelijke lijden weegt niet op tegen die eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En als dat iets is wat je nu niet ziet, of wat niet bij je binnenkomt, ik kan je alleen maar bemoedigen om een dieptestudie te doen naar dit onderwerp. Naar die eeuwige heerlijkheid. En ook al die zegeningen waarmee we gezegend zijn. En je zult zien hoe het je perspectief zal veranderen. Maar let op wat de Heere zal doen na een korte tijd van lijden. Hij zal zijn kinderen toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hij zal toerusten. Dit woord in het Grieks heeft verschillende lagen. Het spreekt van herstellen in de zin van iets wat gebroken is of wat verzwakt is. Hij zal het weer heel maken. Het spreekt van toebereiden in de zin van iemand voorbereiden op een taak van of een roeping. En het spreekt van volmaken. Dus het proces van volmaking waar iets in zijn juiste staat wordt gebracht. Denk alleen aan wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. In Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik moet jullie vragen, is dit iets wat jullie ook geloven? Is dit iets wat we vertrouwen? Ja, ondanks de moeilijkheden waar we doorheen gaan. Hij vertrouwt erop dat hij, die een goed werk in ons begonnen is, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En Petrus schrijft ook, de Heere God zal bevestigen. Het idee hier is dat God degene die gelooft stabiel en stevig zal maken. Zodat zij niet zullen wankelen of zwak zullen blijven. Maar juist standvastig en krachtig worden in hun geloof zelfs in en door hun moeilijkste omstandigheden. Hij zal versterken, schrijft Petrus. Dit verwijst vooral naar het innerlijk versterken, geestelijk sterk maken, emotioneel sterk maken. Je steeds meer bestand maken tegen beproeving en weerstand. Het idee is dat je na het lijden met nieuwe kracht verder kunt gaan in je wandel met de Heer. En hij schrijft ook dat de Heer zal funderen. Dit leert dat God de discipel een stabiele basis zal geven waardoor hij of zij niet zal wankelen, maar standvastig en stevig in het geloof zal staan. En nadat we heen en weer geschud zijn door beproevingen, nadat we geleden hebben, doet God een werk van zekerheid bieden in het hart van zijn kinderen. En broeders en zusters, hebben we niet menselijk veel genade ontvangen? En is die genade niet iedere morgen weer nieuw? We dienen een goede God. We dienen een goede God. Een genade God. En dit is waarom Petrus schrijft dat hij de God van alle genade is. Kijk, en ik weet niet waar een ieder van ons doorheen gaat. Ik weet niet waar een ieder van ons doorheen zal gaan de komende tijd. En onze problemen komen en onze problemen gaan, ze veranderen, maar er is één die niet verandert en dat is onze God. En daar moeten we op vertrouwen. En wat kan Petrus dan anders schrijven als we tot deze conclusie komen? In vers 11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Petrus kan niets anders dan de Heere God loven. Dit is wat we noemen een doxologie. Hij kan niets anders dan de Heere God loven. Hij kan niets anders dan de God van alle genade verheerlijken en spreken over de eer die hem toekomt. En het woord heerlijkheid verwijst naar de eer, de grootheid en glorie die aan God toebehoort. En Petrus geeft hier een prachtige uitdrukking aan de gedachte dat alleen God alle eer en lof verdient. Dit is zowel een erkenning van wie God is in zijn majesteit, als een reactie op wat hij gedaan heeft en wat hij zal doen zoals we zojuist hebben behandeld. Toerusten, bevestigen, versterken en funderen. En let ook op het woord kracht. Dit benadrukt Gods soevereine macht en heerschappij. En in de context van deze brief is het zo inzichtelijk dat Petrus dit hier gebruikt. Want het herinnert ons als discipelen dat ondanks de moeilijkheden waar we doorheen gaan, dat de Heere God nog steeds de controle heeft. Dat hij nog steeds zit op zijn troon en dat hij nog steeds zijn macht uitoefent in deze wereld. En dit hoort ons hart gerust te stellen. En dat in alle eeuwigheid. Letterlijk is dit tot in eeuwen der eeuwen. Dat is wat er staat. En we worden hierdoor gedwongen om te denken aan Gods eeuwige natuur. Zijn oneindige macht, zijn oneindige heerlijkheid en heerschappij. Dit is de hoop die we hebben. Dit is de hoop die we hebben. De eeuwigheid in Gods heerlijkheid wacht ons discipelen. En dat overstijgt elke pijn en elke vorm van lijden. En dit is waar we ons aan moeten blijven herinneren. Dit is waarom we die 7 weken hebben stilgestaan bij die wapenrusting. Want het begint iedere keer in ons denken. Nee, dit zal ik niet overleven. Nee, nu heeft God me echt verlaten. En als we ons dan herinneren aan het feit dat hij ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, hoe kunnen we dan blijven vasthouden aan de gedachte dat hij ons heeft verlaten? Dus we zullen één van de twee gedachten moeten verloochenen. En let op vers 12. Petrus geeft aan waarom hij de brief heeft geschreven. Hij schrijft: met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Dit is zo nederig maken, maar laten we eerst beginnen met Silvanus. Over het algemeen gaat men er ook van uit dat dit Silas is. De Silas die ook met Paulus diende en samen met Paulus in de gevangenis is gegooid en lofzangen met Paulus zong. Maar hij noemt Silas een trouwe broeder, een trouwe broeder voor hen. En het is hoogstwaarschijnlijk zo dat dan Petrus de brief dicteerde en dat Silas dat opschrijft. Of dat opschreef. Maar let op wat Petrus heeft gedaan. Hij schrijft, met weinig woorden heeft hij hen aangespoord. Dus dit is niet even een theoretische brief. Dit is niet een brief gegeven om te discussiëren en debatteren over leerstellingen. Dit is een brief van aansporing. Hij heeft hen aangespoord. En over het algemeen betekent dit aanmoedigen, vertroosten, vermanen of oproepen. En al deze dingen hebben we teruggezien in deze brief. Vanuit de vertroosting heeft hij hen opgeroepen tot actie. En ik wil ons dit allemaal op het hart drukken, broeders en zusters, want soms verliezen we dit volgende uit het oog. Moeilijkheden zijn geen excuus voor zonde. En het lijkt er vooral hier in het Westen op dat we allerlei excuses hebben voor onze zonde. En daarmee bedoel ik niet dat we ze goed praten. Ik hoor zelden discipelen die de Here echt waarlijk navolgen hun zonde goed praten. Maar wat we wel doen is we geven een reden voor waarom we hebben gezondigd. Waarom het zo ver heeft kunnen komen. En dit is wat we in gedachten moeten houden, broeders en zussen. God, onze genadige God, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven als we die belijden. We hebben een voorspraak, onze Heer Jezus Christus de rechtvaardige. Maar onze omstandigheden zijn geen excuus voor zonde. Dat is het niet. Hoe de ander zich gedraagt tegen ons, is geen excuus voor zonde. We dienen heilig te wandelen. Dat is waartoe Petrus aanspoort in de brief. We dienen ons te onderschikken, we dienen lief te hebben, wat er ook gebeurt. En dit is hoe je het moet zien. Hoe moeilijker je dat vindt, des te zwaarder die strijd dus op dat moment is. En dat is het vlees wat rebelleert tegen wat God heeft gezegd om te doen. En daarvan zegt Paulus, kruisig dat. Kruisig dat. Kijk, het komt niet op mysterieuze wijze aanwaaien dat je opeens denkt, oh wacht, ik heb opeens geduld ontvangen. Nee, je moet je beoefenen in geduld. Het is niet, ja en soms op bovennatuurlijke wijze, je gaat bidden en God doet echt een werk. Dat ontken ik absoluut niet. Maar het is niet opeens zo dat, oh, boosheid is weg. Nee, je moet het afleggen. Dat is de strijd die we voeren. Het is niet mysterieus over vertrouwen. Nee, ik moet actief vertrouwen op wat God heeft gezegd en daaraan vasthouden. Ook al lijkt in mijn ogen de uitkomst totaal wat anders, ik moet vasthouden aan het feit dat God trouw is. Dat is het. Dat is de strijd die we voeren. De actieve strijd. En dit is waar het vaak fout gaat. Kijk, want als je heilige wandel, en dit is wat we moeten beseffen, als je heilige wandel afhangt van hoe je je voelt en hoe anderen zich tegenover jou verhouden, dan ben je eigenlijk net als de tollenaars. Let op wat de Heere Jezus ons leert in Matthäus 5. Hij leert ons in de zaligsprekingen. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, let op wat hij zegt. Ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. We gaan zo verder, maar is dit niet immens moeilijk? Is dit niet immens moeilijk? Maar dan komen we weer bij wat we hebben behandeld in 1 Petrus 5. Hij geeft genade aan de nederigen. Aan hen die bereid zijn om te zeggen, oké, Heer, niet wat ik wil, maar wat u wil. Aan hen geeft hij die genade. En dan zegt hij, zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En let op wat hij schrijft, of wat hij zegt. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben. Wat voor loon hebt u dan? doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. In Lucas 6 vers 33 zegt hij zelf het volgende. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers. Ook de zondaars doen hetzelfde. Kijk, dit is waar het volgen van de Heere Jezus radicaal anders is dan wat voor ideologie dan ook op deze wereld. Dit gaat om de innerlijke mens. Dit gaat om... Want wat wij goed doen is wij erkennen... Oké, ik was een zondaar. Uitgenade door het geloof ben ik gered. Maar dat... Die innerlijke mens, dat die oude mens nog steeds de kop op wil steken. En dat oude vlees wil laten regeren in ons en over ons. En dat dit is niet zomaar tegeltjeswijsheid. Dit is wandelen in de geest. Dit is letterlijk je oude mens kruisigen. Want ja, broeders en zusters, het is makkelijk om goed te doen aan hen die goed doen. Het is makkelijk. Als we het even werelds benadrukken, je krijgt er zelfs energie van. Om goed te doen aan hen die goed aan jou hebben gedaan. Maar hier hebben we onze zaligmaker. En die leert ons om te zegenen wie ons vervloeken. En om goed te doen aan hen die ons kwaad doen. En dit is waarom de schrift ons leert. Maak de kosten op om hem na te volgen. Ja, het is niet... En ik ben blij dat we hier met z'n allen zijn. Hè, want de schrift leert ook. Hè, verzaak de samenkomst niet en al dat soort dingen. Maar het is niet alleen dat. En dat is waar wij op hameren wanneer we hier zondag, wanneer we woensdag samenkomen. En wanneer we door de schrift heen gaan. Het is niet alleen dat. Het is niet, oh, ik open mijn Bijbel, ik lees de hele dag. Het is niet, oh, ik bid voor het eten en al dat soort dingen. Wij zijn beelddragers van de levende God. En de nieuwe innerlijke mens wordt hernieuwd tot het beeld van Christus. Om hem te verheerlijken in deze wereld. En als Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten om ook zo te wandelen... Ja, en dan heb ik het niet eens over de denominaties waarvan we weten dat ze zeggen, oké, we moeten tekenen en wonderen en al dat soort dingen doen. Nee, dit. Hij die aan het kruis hing en bad voor hen die hem daar hebben gespijkerd. Dit is waar we het over hebben. En dan zie je, niet letterlijk fysiek, hoe je tot bloedens aan toe strijdt tegen de zonde. Zoals Hebreeën ons leert. Want je moet iedere gedachte die in je opkomt, maar hij of zij verdient dit niet. Iedere gedachte moet je kruisigen. En dit gaat niet alleen in de wereld, broeders en zusters, dit begint al in ons huis. Huwelijken, kinderen, je familieleden. Dat is waar dit al begint. Dit is heilig wandelen. Dit is heilig wandelen. Dus terug, hij negeert het lijden niet. Wij dienen dat ook niet te negeren. Maar we dienen elkaar, net zoals Petrus doet, aan te sporen om heilig te wandelen. Dat dienen we te doen. Mijn oproep dus is, kijk niet naar je moeilijke omstandigheden, maar kijk naar de God die je draagt in die omstandigheden. Dat is wat je moet doen. En let op de andere reden van schrijven, wat Petrus doet. Hij schrijft en betuigt dat dit de ware genade van God is waarin u staat. En dit is nog, dit geeft een ander perspectief op genade. Dit is de ware genade. Wanneer ik lijd als discipel, dan sta ik nog steeds in genade. Als ik gesmaad word als discipel, dan sta ik nog steeds in de ware genade. Want begenadigd zijn door God is niet per definitie welzijn en welvaart. En dat verwerpen we. Genade is dat je uitverkoren bent, geroepen bent uit duisternis, wedergeboren door het geloof, uit genade, bewaakt wordt in het huidige leven en verheerlijk zal worden in het komende. Je bent van begin tot eindig ben je begenadigd. Dat is de realiteit van iedere discipel. Dus hier zie je ook, er is ware genade en er is valse genade. En valse genade zien we bijvoorbeeld in de brief van Judas, waarin zij de genade van God veranderen tot losbandigheid. Ja, God vergeeft toch. Hij geeft toch genade. Dus ik kan leven zoals ik wil. Dat is geen ware genade. Ja, en genade drijft ons. Zoals we hebben gezien in Titus 2. Om heilig te wandelen ondanks onze omstandigheden. En dan sluiten we af met versen 13 en 14. We zijn er bijna. Versen 13 en 14. Maar er bestaat nogal, of laten we het lezen. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Er bestaat nogal discussie over wat er met Babylon wordt bedoeld. Er lijken geen aanwijzingen te zijn voor een gemeente in het Babylon dat we in die tijd kenden. Zoals in het Oude Testament. Veel bijbelgeleerden gaan ervan uit dat Petrus Rome hiermee bedoelt. En dat hij op cryptische wijze de gemeente in Rome probeert te beschermen. Ik persoonlijk vind het lastig om daar iets definitiefs over te zeggen. Ik snap dat argument. Maar ik zeg daar niks definitiefs over. Maar hij verwijst naar Marcus. Dat is hoogstwaarschijnlijk ook de Marcus die het evangelie op zijn naam heeft staan. En ook de Marcus die Paulus en Barnabas hadden achtergelaten tijdens hun zendingsreis toen het moeilijk werd. Maar vaker is gebleken, ook uit het schrijven van Paulus, dat Marcus uiteindelijk wel echt gegroeid is. Ja, dat hij goed was voor dienstbaarheid. Hij is niet de letterlijke zoon van Petrus, maar net zoals Timotheus ook zijn zoon in het geloof wordt genoemd van Paulus, zo wordt Marcus dat ook bij Petrus genoemd. Nou, hij sluit af door te herinneren aan het feit om elkaar innig lief te hebben. De kus van de liefde was en is vaak nog in het Midden-Oosten hoe men elkaar groet, hoe men elkaar innig groet. En wat een zegen wenst hij hen toe. En dit is goed voor ons om te weten. We hebben vrede met God, broeders en zusters. We hebben vrede met God. We hebben daardoor innerlijke vrede. Maar hebben dat de rest van ons leven ook nodig. En daarom wenste hij dat ook hen toe. En ook de onderlinge vrede als broeders en zusters. Juist te midden van die moeilijkheden. En dit is alleen mogelijk als we alleen in Christus blijven. En onze ogen en onze hoop op hem gefixeerd houden. Ik kan niets anders dan de Heere danken en afsluiten met amen. En voor de gezegende maanden die we hebben gehad in deze brief. En laten we samen bidden en de Heere danken. Vader, wat een gezegende tijd hebben we gehad, Heer. U hebt ons zoveel geleerd, zoveel laten zien. U hebt ons echt uitgedaagd ook in ons denken, om ons denken te hernieuwen, om uw wil te leren onderscheiden en daar ook naar te leven, Heer. Ik dank u voor de groei die we als individuen hebben doorgemaakt, maar ook die we als gemeente hebben doorgemaakt. Ik dank u voor de onderlinge liefde die mag regeren in deze gemeente, Heer, wat we allemaal persoonlijk, volgens mij als het goed is, ook zien en ervaren. Dank u wel dat uw zoon centraal staat en dat hij hoofd van deze gemeente is. En we bidden ook dat het altijd zo zal blijven. Vader, dat we onszelf niets toe-eigenen. Heer, we zien om ons heen hoe goddeloos deze wereld is. We zien, Heer, alles wat er gebeurt. En ons hart roept uit en verlangt naar de komst van onze zaligmaker. Maar ook zien we wat uw woord ons leert. Zoals Paulus ons leert om te bidden voor de overheid en te bidden voor hen. En hen te zegenen zoals onze Heer Jezus ook leert. Die ons vervolgen, die ons smaden. Vader, laat het in ons hart branden om verlorenen zalig te zien worden. Help ons om te herinneren dat ook wij voorheen zo wandelden. En dat wij nu wandelen op deze manier enkel en alleen door uw genade, Heer. Laat niemand van ons hoger van zichzelf denken. Maar laat een ieder roemen in u, omdat u alle eer en alle glorie toekomt. We bidden dat u ons een nederig hart zal geven en dat we daarin ook zullen groeien in nederigheid om elkaar te dienen, maar ook om te kunnen verdragen wanneer we onterecht worden gesmaad en gelasterd omwille van uw Zoon. We zien uit naar wat u de komende tijd zal doen en ook in het volgende boek wat we gaan behandelen. En ja, Heer. Geprezen zijt uw heilige naam. In Jezus' naam. Amen.